Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
De week is doormidden, zowaar. Woensdag 18 november 2020, FC Afkikken Daily. En als je de week doormidden zaagt, ja, daar heb je niet zoveel aan als Bruce Tol. Toch onervaren jongen op dat gebied. Kun je beter Jeroen Blonk uitnodigen. Dag Jeroen. Ja. We kunnen jou niet op een beter moment treffen. Want afgelopen maandag nam jij een podcast op. Een alternatieve FC Buitenland. Dat deed je met Simon Tjommer. Nou, ik denk dat Simon Tjommer sowieso gestraft is voor wat hij aan had die dag. Die kwam hier binnen. Het was 17 graden met een muts op.
Lekker nonchalant.
En zijn teksten in die podcast. Die zijn achterhaald door de resultaten van die Mannschaft. Daar gaan we het zo uitgebreid over hebben. Spanje-Duitsland is een wedstrijd waar we het misschien wel de hele podcast over gaan hebben. Dat doen we natuurlijk niet, want we moeten ook vooruitblikken op Polen-Nederland vanavond. En Italië-Bosnië, dat is die andere wedstrijd in die pool. We gaan het ook nog even over het amateurvoetbal. Maar beginnen we in Spanje. Ik heb er vandaag nu best wel lang over na zitten denken wat ik nou gisteren heb zitten kijken. Ik heb vanochtend Bild gekeken. Dat is ongeveer, voor de mensen die Bild niet echt volgen, dat is ongeveer de Telegraaf van Duitsland, een keer 10.
De B is de B.
De B is de B, ja. De B is de B. Maar daar ging het al heel erg over de opvolger van Leu. Dus daar ging het geen eens over of Leu zou blijven zitten. Dus daar gaan we het zo over hebben. Maar eerst over het voetbal. Spanje-Duitsland, 6-0 voor de mensen die gisteravond iets anders aan het doen waren. 6-0, het had ook 9-0 kunnen zijn.
Ja, dat is misschien nog wel het meest verontrustend. Het was niet geflatteerd.
Nee, nee. Spanje overklaste Duitsland. Maar als we nou gaan kijken wat het probleem was, zeg maar. Want er moet een probleem zijn.
Ja, nou ja, kijk, je gaf het al aan. Maandag hebben we een uurtje over Duitsland gepraat en over de toekomst van Duitsland. Waarbij Simon heel duidelijk aangaf, nou ja, er zit heel veel potentie in. Zeker in het aanvallende gedeelte. Ik denk ook niet dat daar echt probleem zat. En we hebben er vrij lang bij stilgestaan. En dat was de verdediging van Duitsland. Zeker in het pressievoetbal wat ze willen spelen. Ja, dan komt er zoveel ruimte. En dan heb je met Robin Koch, Philipp Max en Ginte en Süle. Ja, niet de meest stabiele achterhoede. En dat is gisteren pijnlijk gebleken.
Dat hoorde ik ook heel veel mensen zeggen. Maar wat had hij dan gemoeten? Jeugi?
Nou ja, ik denk... Hij wil heel erg pressievoetbal spelen. Heel erg dominant. Wat Simon ook al aangaf. Mensen moeten weer naar het stadion komen. Alleen dat is tegen een team die op dit moment beter en verder is, wel een soort van zelfmoordtactiek. En dat is wel gebleken, want je zet de hele tijd je mindere spelers, Philipp Max, die in de 1-op-1 niet per se verdedigend het beste is, zet je de hele tijd in een 1-tegen-1 situatie. Ja. Hetzelfde geldt voor Ginter, wat eigenlijk gewoon een centrale verdediger is. En je merkt dat daar heeft Spanje zoveel gebruik van gemaakt. En dan kom je zelfs, dan kan het zelfs zover komen dat je... Dat 6-0 nog licht is uitgevallen. En dat is echt belachelijk. Dat is echt insane. Dat zou in principe nooit moeten kunnen gebeuren tegen,
eigenlijk tegen Duitsland. Niet. Nee, kandidaten voor het EK volgend jaar allebei om te winnen. Dan is dit zo'n wake-up call. In de Duitse pers, Der Bild is Der Bild, ging het over dat eigenlijk Leu nu een tweede herkansing heeft gekregen na het WK 2018... wat niet goed is verlopen, dat hij nu natuurlijk wat wijziging heeft doorgevoerd, wat verjonging heeft geprobeerd. Maar ze zeiden, nu is het klaar. Weet je, je kan nu niet doorgaan op deze manier. Als je zo wordt vernederd, het was voor mij de grootste nederlaag na 1932 voor mij, in de geschiedenis van het Duitse elftal. En toen kwam Der Bild ook met opvolgers al. Zo snel gaat het daar ook.
Ja, de afgelopen zomer is daar ook veel over gepraat. Ook uitgebreid met Simon besproken, zeg maar, van heeft die positie echt ter discussie gestaan? Want dat heb ik eigenlijk in de Nederlandse media nooit heel erg meegekregen. En hij gaf aan, er is eigenlijk één iemand altijd in beeld en dat is Ralf Rangnick.
Ja, maar dat komt omdat Ralf Rangnick zelf altijd... Kijk, ik ga ze niet qua trainerskwaliteiten met elkaar vergelijken. Maar het is een soort Duitse Robert Maaskant.
Nee.
Nee, maar ik bedoel met zeg maar het contact met de media. Hetzelfde met Milan afgelopen zomer. Simon vertelde mij al namelijk dat hij, Milan is nooit een optie geweest. Alleen Ranjik heeft overal gelekt, in ieder geval als we de andere Duitse media mogen geloven, dat hij de voornaamste kandidaat was om het over te nemen daar.
Ja, maar misschien zit daar een
overeenkomst. Nee, trainerskwaliteiten hoef het niet over te hebben.
Ja, oké, maar als je kijkt wat hij heeft neergezet bij Salzburg, zeg maar, en bij de Red Bulls concerns, dan is het wel heel oneerbiedig om hem überhaupt in dezelfde lijn als Robert Maaskant te noemen. Want dat is... punt. Gewoon, dat kan echt niet.
Nee.
Maar zijn naam wordt weer genoemd. Fliek wordt genoemd, eventueel zelfs in een dubbelfunctie.
Ja, dat was wel het interessante wat ze zeiden. Dus het belang van Duitsland op dit moment is dan dat de trainer van Bayern... Wij hebben het ooit gehad voor mij met Guus Hiddink, die PSV in Australië tegelijk deed. Ook vrij opmerkelijk. Maar dat ze zeiden, Hansi Fliek, ja tuurlijk, doet het goed met Bayern. Doet hij dat tot het eind van het seizoen? Combineert hij het met die mannschaft. En dan gaat hij het EK door. En dan wordt hij gewoon daarna fulltime bondscoach. En eigenlijk de voornaamste kandidaat is Stefan Kuntz. En Stefan Kuntz is bondscoach van Jong Duitsland. Dat doet hij ook al, 4, 5 jaar. En dat zou eigenlijk in de lijn van hoe Leu ooit is doorgegroeid. Al was dat dan wel de assistent van Klinsmann. Maar dat ze dan vanuit de DFB de eigen opvolger in huis al eigenlijk hebben.
Ja, kijk, weet je, ik vind het is wel echt heel erg scorebordjournalistiek in de zin van dat nu dan het moment is om dat te stoppen. Dan had ik zoiets gehad van, ja, doe dat dan lekker na het WK. Mm-hmm. Weet je, geeft hem de tijd, je bent aan het vernieuwen en hij is wat nieuws aan het proberen. Kijk, wat voor te zeggen valt, is dat een Robin Koch is denk ik niet goed genoeg op dit moment. Een Ginter als rechtsback, ja, dat is ook niet echt het niveau waarmee je inderdaad die EK-finale gaat halen. Maar ja, om hem nu te ontslaan naar inderdaad een dramatische wedstrijd, vind ik wel heel erg opportunistisch.
Je hebt trouwens helemaal gelijk dat we ooit Robert Maaskant in deze podcast kunnen vergelijken met Ralf Rangnick. Maar ik zat te denken, wat is nou een naam die dan altijd in Nederland naar voren komt, zeg maar bij kleinere clubs als er toch?
Kijk, daar zit dan een overeenkomst in, zeg maar. Ja.
En ik heb wel twee Duitse vrienden die zeggen altijd dat Ralf Rangnick populair is. Alleen hij is niet zo populair als Ralf Rangnick zichzelf ziet, zeg maar.
Dat
maar goed.
Dat kan ik zeker geloven.
Maar er is niks mis mee als je van jezelf houdt.
Dat, ik denk dat er twee mensen in deze podcast zitten die dat kunnen beamen.
Toch? Inderdaad. Goed, het was huilen voor onze oosterburen. Vanavond mogen wij waarschijnlijk weer gaan juichen. De Polen-Nederland.
Denk je dat we gaan juichen?
Laat ik het zo zeggen. Het is met een positief gevoel is er overgebleven afgelopen weekend. Ik had nog een hoop. Ik had eigenlijk nog wel serieus een goede hoop. Ik heb vanochtend de bettingpodcast opgenomen over Oranje. Daarin voorspel ik ook dat Nederland wint. In ieder geval, dat denk ik ook. Maar ik hoopte op een goed resultaat van Bosnië tegen Italië. Dus een gelijkspelletje, wat wij daar ook hebben laten liggen. Alleen Jeroen Elshoff verpest dit weer eens voor mij. Zoals hij dat wel vaker doet in mijn leven. Die tweette twee uur. Mocht Oranje nog enige hoop hebben op een stunt van Bosnië tegen Italië vanavond, dan moet dat echt een enorm wonder worden. Doelman Sehic en Kolasinac zijn positief getest naar Oranje en een aantal andere basisspelers omgevallen met blessures. Lijkt kansloze missie.
Ja, ik zag 10 spelers kunnen er niet bij zijn tegen Italië. Ja. Italië speelt ook thuis, dus de kans dat ze daar gewoon winnen is eigenlijk vrij groot.
Ja.
Dat betekent dus geen finale ronde in oktober wordt de Nations League finale gespeeld.
En het was in eigen huis geweest, hè? Ja. Dus de Final Four was in Amsterdam geweest. En ik had het gisteren met Broes erover. Je kan beter een Final Four hebben om naar vooruit te kijken. Ik heb vorig jaar maar echt prima vermaakt met Nederland-Engeland. Was een fantastische wedstrijd.
Zeker.
Dan dat je volgend jaar weer Interland speelt tegen, noem eens wat leuke tegenstanders. Nou, we hebben Mexico gehad.
Spanje, afgelopen ding. Ja,
wat is nog meer Nike over de wereld?
Ja, goeie vraag.
Zuid-Korea of zo. Weet je, dat je dan opeens Nederland-Zuid-Korea hebt in de Johan Cruijff Arena. Ja, ik zit er niet echt op te wachten. Maar Bosnië. Het is Bosnië-Italië, toch?
Ik dacht dat Italië thuis speelde.
Nee, daarom had ik er nog een beetje hoop op. Maar goed, laten we daar ook niet te lang over hebben. Laten we het over ons Oranje hebben. Ons Oranje overtuigde afgelopen weekend. Geen blessuregevallen. Behalve de positief geteste Ryan Babel, die niet mee afgereisd is naar Polen.
Is ook niet per se negatief.
Ik hoor het u zeggen. Meer liefde voor Ryan Babel. Maar hij gaat wel frisse benen opstellen. Dus dat betekent dat hij wel een beetje gaat wisselen. We hadden het er gisteren, gingen we een beetje speculeren. AD, mediapartner van Oranje, die zeggen dan vermoedelijk opstelling. Ik heb daar altijd mijn twijfels bij. Dan denk ik, ja, jullie hebben dat intern goed opgevangen en dat is goed doorgespeeld naar jullie. En dat de vermoedelijke opstelling volgens het Algemeen Dagblad. Krul, Dumfries, De Vrij, Blind, Van Aanholt, Frenkie, Klaassen, Wijnaldum, Stengs, Malen, Memphis. En dan zeg jij?
Jammer dat Wijndal niet speelt.
Ja.
Wel op zich wel te verklaren, zeg maar, met 4 wedstrijden. Als je de Eredivisie-wedstrijd ook nog meerekent in amper 2 weken.
Dus absoluut.
Op zich niet gek dat hij rust krijgt. Althans, daar ga je dan vanuit als Van
Aanholt. Geen frisse benen.
Geen frisse benen. Nee. Maar ik vond hem een van de smaakmakers in de afgelopen 2 wedstrijden.
Ja.
En ik had graag gezien dat hij dat tegen Polen die lijn kon doortrekken.
Ja. Ja.
Ook omdat ik heb heel veel vertrouwen in hem. Dusdanig veel dat ik denk dat hij op het EK gaat starten.
Ja.
Zeker omdat hij klikker is met Memphis.
Ja.
En ik denk dat Luc de Jong nooit in de baas gaat starten tijdens het EK.
Nee.
Als je gewoon een fitte selectie hebt. En dat je inderdaad veel meer dan wel met Malen. Dan wel met Boadu misschien zelfs in de punt gaat spelen. Het is nog wel heel ver weg, maar ja.
Ik zie toch liever Memphis in de punt. Maar dat is meer gewoon
wie
een persoon.
Wie vanaf links dan?
Malen.
Ja?
Ja? Ja, maar in ieder geval, zo heb ik hem altijd in Jong Oranje onder 19 altijd zien spelen. Hij brak zo door bij PSV. Dat is meer mijn gevoel. Kijk, Memphis heeft het nu de afgelopen periode Interland zo ingevuld. Dus ja, voor mijn gevoel kan hij dat ook prima. Het is een beetje om het even. Het is wel een bizarre voorhoede natuurlijk.
Zeker.
Met jongens die zwaar geblesseerd zijn geweest de afgelopen anderhalf jaar. Met Stengs. FC Kruisband.
Ja, alle drie volgens mij. Stengs, Malen en Memphis.
Ja, FC Kruisband in de voorhoede. En daarachter Frenkie, Davy en Wijnaldum. Ik denk dat we hebben het over dat Owen Wijnaldum zijn kans heeft gepakt.
Klaassen, zeker.
De stormbreker van Bergamo. Die zat wel leuk lekker weer op Insta met de hele familie de Roon te kijken. Maar...
Ja, nee, ik denk niet dat je hier... Ik denk dat Martin de Roon de meeste kritiek krijgt van het Nederlands elftal na Babel.
Nou ja, dan moet je het wel even goed schetsen. Babel krijgt dan 95% van alle kritiek als je naar gewoon de kritiekbubbel kijkt op Twitter.
Als we puur kijken naar de basiself, dan krijgt denk ik Martin de Roon het meest kritiek. En ik vind dat vaak niet heel erg terecht.
Zijn teamgenoot nog meer, hè? Hans Hatenboer in Oranje.
Ja, oké. Maar degene die er al 2 jaar bij zit, klopt, zeg maar, in de basis staat, is denk Martin de Roon de meeste kritiek krijgt. Omdat het is geen sexy voetballer. Als hij heel goed is, zie je niet waarom hij heel goed is. Want hij is vooral heel goed in de lijnen dichtlopen, de restverdediging bewaren, waardoor een Wijnaldum en een Frenkie de Jong beter kunnen voetballen.
Ja.
Alleen Klaassen, die is gewoon net technisch wat beter en brengt net wat meer voetbal in die eerste fase. En precies wat jij zegt, tegen Bosnië was hij echt heel erg goed.
Ja, ik ben trouwens wel heel groot fan van Martin de Roon. Maar ik moet zeggen, Davy Klaassen ben ik ook fan, dus het is mij eigenlijk om het even.
Denk je wel dat één van de twee wordt?
Die andere twee staan vast.
Ja.
Dus het is één van die twee, denk ik. Ja, kijk, het is nog lang, hè, in het seizoen waar we nu in leven. Davy Prupper was ooit de gedoofde, de persoon die dat ging invullen. Nou, dat werd minder, raakte geblesseerd, speelde niet altijd bij Brighton. Ja, en toen kreeg Martin de Roon de kans, wat hij ook altijd goed heeft gedaan. Dus het ligt heel dicht bij elkaar en ik denk dat het ook gewoon heel goed is op deze manier.
100%.
Ja, dan tegen Polen. Jij reageerde enigszins verrast toen ik zei dat ik ervan uitging dat Oranje vanavond gaat winnen.
Ik heb op pure basis van kwaliteit in het spel van Polen zou je dit inderdaad 100% moeten winnen. Ik denk wel dat het gevoel van Bosnië, wat we over hebben gehouden, van Polen rollen we ook wel even op. Zeg maar, een beetje een tendens wat ik een beetje in de media proefde. Van, er wordt heel erg gegeven van, ja, als Italië punten laat liggen, dan gaan we gewoon nog naar die eindronde. ik heb wel het gevoel, zie eerst maar van die Polen te winnen. Want het is best wel een stugge ploeg tegen Italië. Hadden ze 3 keer rood kunnen hebben. Nederland is nou niet bij uitstek het land wat in dat soort wedstrijden het beste hun klasse kan etaleren. Dus nou ja, ik ben op zich nog wel benieuwd.
Ja.
Ik zie het niet 1, 2, 3... Ik zie ze niet zo makkelijk winnen als tegen Bosnië.
Nee, maar het is een ook heel ander, weet je, een totaal andere wedstrijd. Dat is ook het enige wat ik positief vond. Waar ik me ook een beetje zorgen baarde, is zeg maar hoeveel ruimte ze weggeven. Maar aan de andere kant, het is niet Frank de Boer eigens om zo te spelen. Maar het is wel vermakelijk. Dus dat had ook 7-2 of 7-3 kunnen worden, zoiets.
Dat was ook mijn kritiek na de eerste wedstrijden van Frank de Boer.
Ja.
Je stelt Frank de Boer aan en vervolgens vind je het gek dat je een Frank de Boer wedstrijd krijgt. Nou ja, de afgelopen 2 wedstrijden waren dat absoluut niet. Nou, daar valt ook weer kritiek op te geven van ja, hoezo geef je zoveel ruimtes weg? Maar voor voetbalvermaak was dit in ieder geval een stuk leuker om naar te kijken dan de eerste interlandronde zonder de Boer.
Dat is absoluut zo. Vanavond dus ook vanavond Jong Oranje op bezoek bij Jong Portugal. Mooi affiche.
Dat is wel echt een, toch? Dat is echt een leuk potje. Ja. Allebei zo echt gigantisch talent. Ik denk in hun lichtingen, nou ja, top 5 van Europa op dit moment. Dus zeker iets om even een beetje op te warmen richting de wedstrijd
en,
van het Grote Oranje.
Het probleem, ja, maar spelen voor mij om dezelfde
tijd.
Ja.
Normaal gesproken doen ze het altijd ervoor.
Ja, ja. Het is al 8:30 voor mij allebei. Dus en ik krijg net het laatste nieuws dat voorlopig Joachim Leu het heeft overleefd. Dus voor mij in het vliegtuig op de terugweg de evaluatie gedaan. En dat is wel zonde, want ik zag de best betaalde analist ter wereld even zijn mening ventileren. Mesut Özil, u kent hem misschien nog als voetballer van Arsenal. Hij staat daar ook nog onder contract. Maar tegenwoordig ja, is hij meer duider des meningen op Twitter. En die gaf aan dat
Jérôme Boateng
terug moest.
Ja, dat vind ik dan wel weer...
Nee, ho. Je bent niet voor niets de beste betaalde analist ter
dat
wereld.
Dat is waar.
En dus je moet meningen droppen. Ja, hot takes.
Maar pak dan Mats Hummels. Die speelt echt fantastisch dit seizoen.
Ja.
Zeg maar, als je dan een van de twee die genegeerd wordt pakken... Ja, pak dan Mats. Die speelt echt al 2 seizoenen bij Dortmund fantastisch. Ja, ik zie niet hetzelfde salaris als Mesut. Dus wat dat betreft ja, moet ik mijn mond misschien maar gewoon houden.
Inderdaad. Maar het speelt in ieder geval nog door. En voor de mensen die denken... Hey, Niel, Bosnië heeft zoveel coronagevallen. Dat is natuurlijk vervelend voor de kansen. Terecht dat ik daarop word gewezen. Door FR Statistics op Twitter. Die zegt... AZ en Shakhtar hebben eerder het goede voorbeeld gegeven in soortgelijke situaties. Shakhtar op bezoek bij Real Madrid. We weten allemaal nog, dat zou een appeltje eitje wonnen. Shakhtar won bij Madrid. En AZ natuurlijk in Napels op bezoek bij Napoli. Ze konden wel niet afreizen. En uiteindelijk won AZ gewoon... Nou ja, laten we hopen. Laten we hopen dat we vanavond een... flesje champagne open mogen trekken. Dat mag toch wel nog in eigen huis, met die regels?
Ja, je mag, als je maar voor 8 uur binnenhaalt.
Oké, heel goed.
Zeg maar, dat is het belangrijkste. Het is
zal ik gewoon een flesje champagne gewoon binnenhalen? Ik weet niet wat de vrouw dan verwacht, dat op woensdagavond opeens champagne, dat ik met een fles champagne thuis kom. Dan zeg ik, ja, Nederland gaat zich gewoon kwalificeren voor de Final Four.
Ja, goed. Positief denken.
Zo is dat. We gaan het zo nog even hebben over iets waar we het al van een week al eerder over hebben gehad. Over het blessureleed van dit seizoen, van zoveel voetballers, zoveel topvoetballers die geblesseerd zijn geraakt. En waardoor clubs zich eigenlijk afvragen, ja, wat moeten we nu verder? Maar we gaan het nu hebben over veel belangrijk nieuws. In ieder geval, ik denk dat 90% van de luisteraars, zeg maar, in deze doelgroep valt. Het amateurvoetbal. De voorspelling is dat het amateurvoetbal vanaf medio januari weer op gang is. Op dit moment mogen niet meer dan 4 mensen met elkaar trainen.
Ja.
Ik weet niet... Ja, ik hoor wel, hè, van mij Koen Stam vertelde dat hier ook bij over Jong Feyenoord. Ja, je kan zo weinig met 2 man, hè. Ze mochten met 2 man. Nu met 4 man, ja, voor mij kan je ook niet zoveel. En dan hebben we het dus over, hè, de toekomstige talenten van Feyenoord. Ja, al het amateurvoetbal. Ja, ik hoor al die trainers al zeggen, hè, zorg ervoor dat je zelf fit blijft. Ik geef je een schemaatje mee. Maar ja, het is niet voor niets amateurvoetbal. Als de nieuwe voetbalmanager uit is, ja... Dus ga ik nou voor mezelf een schemaatje lopen? Of ga ik toch een nieuwe challenge beginnen met voetbalmanager?
Ja, bij DVA 5 hebben we iedere week een Zoom-training met z'n allen.
Oké.
Okay, nou, oh, nee, maar... toch niet.
Nee?
Nee, natuurlijk niet. Oh, dat staat gewoon helemaal stil. En ik denk, de KNVB was volgens mij best wel teleurgesteld over het besluit van van de regering en het kabinet, zeg maar, dat het weer uitgesteld was en dat er eigenlijk ook niet een perspectief werd gegeven, want ze verwachten halverwege januari. Het is niet per se dat dat echt hard is uitgesproken. En met alles versoepelingen die nu weer gaan gebeuren, viel er eigenlijk best wel wat voor te zeggen dat we in ieder geval de trainingen weer op gang lieten komen, net zoals begin afgelopen zomer.
Ja.
Maar ja, dat wordt dus weer uitgesteld en ik denk dat voor veel mensen dit best wel pittig is, omdat sport en voetbal echt wel een ontsnapping is aan de realiteit. Zeker omdat je nu veel mensen werken thuis, dus die komen ook niet, buiten. Nou ja, er zijn vrij veel onderzoeken dat de besmettingsgraad buiten op het trainingsveld heel erg klein is. Dus dat alles in acht genomen, snap ik de teleurstelling wel van de KNVB en amateurvoetbal in Nederland.
Ja. Ja, inderdaad. En ik zag Jan-Dirk van der Zee, directeur amateurvoetbal, die ook overal zijn mening heeft geventileerd hoe erg die het vindt. Wat helemaal erg is, is voor al die amateurclubs die eigenlijk in de eerste ronde van de KNVB-beker uit zouden komen. Dat zijn er nog altijd. Dat zijn er heel veel. Maar ja, die clubs gaan dus niet door. Die worden wel financieel gecompenseerd, zag ik voorbij komen. En ze hebben het nu echt fantastisch opgelost. Want hier komt die de loting van de tweede ronde. Dat doen ze dus als volgt. Dan het is voor mij 23 clubs die erover zijn. Ja. Geen idee. Dus dan beginnen ze dus de eerste naam die ze dan trekken. Die is vrijgeloot. Dan krijg je twee ploegen die dan wel tegen elkaar spelen. En in totaal worden in die tweede ronde, even kijken, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 wedstrijden afgespeeld. Dus dat 7. En dan zijn er dus, even kijken, 9 vrijgeloot. Ja, ik ben de tel nu alweer helemaal kwijt. Ik voel me net Atemos.
Ja, dus krijg je al je 16 teams over en dan...
Ja, 16 teams.
En dan ben je in de derde ronde. Zeg maar, volgens mij is dat is de rekensom waar je op uitkomt. 9 plus 7.
Ja, maar er komen ook nog... Oh ja, daar zitten ook... Nee, dan klopt die wel. Want ik zat er ook te denken, hier komen nog eens de 4 clubs die Europees spelen nog bij. Maar nee, die zijn inderdaad...
Die zitten daar nu bij.
Het zou toch heerlijk zijn dat gewoon clubs uit de KKD vrijgeloot worden en dat Ajax, PSV, Feyenoord en AZ wel ook nog even in actie moeten komen in die tweede ronde.
Ja, want dat is ook het verhaal. Die hebben geen uitzonderingspositie.
Nee, die hebben geen uitzonderingspositie.
Dus die zitten gewoon in de loting. Nou ja, je kan erop wachten dat als een van de clubs wordt vrijgeloot en de ander niet, dan is het weer KNVB-mafia. Ik ga niet liegen, heb alweer zin in deze tweets.
Zeker.
Dus, ik denk dat het... Met name ook voor de amateurclubs. En dat is denk ik wat het bekertoernooi zo mooi maakt.
Ja,
ver komen en stunten. Ja, dat zit er nu helemaal niet meer in.
Nee. Even voor de goede orde. Dat zou betekenen dat AZ... Ik zit nu toevallig naar het schema van AZ te kijken. Dat wanneer de ploeg terugkomt, dus komend weekend, dan vanaf... ze komen dan donderdag terug. Vanaf 20 november tot en met... tot en met 27 december... Je mag niet zeggen 3 wedstrijden in 7 dagen. Maar toch wel echt elke week ook midweek spelen. Als ze dan wel een bekerwedstrijd moeten spelen.
Ja, dat zijn veel gelijke spelen die je dan kan halen.
Ja, en dan komen we eigenlijk gewoon waar we mee afsluiten. Het verhaal natuurlijk waar Bruce en ik het eerder deze week over hebben gehad. De blessures en corona. En dan, dat is het verhaal van dit seizoen alleen. Alleen tijdens deze interlandperiode is het allemaal nog weer toegenomen. Even een rijtje. Joe Gomez, Henderson, Sterling. Onder andere Sergio Ramos, die zagen we... wat was het? Een paar minuutjes maar spelen. Wanneer was dat tegen Nederland?
Tegen Nederland, maar hij viel nu uit met een hamstringblessure.
Ja, ja. Dus er werd al een beetje rekening mee gehouden, omdat hij natuurlijk last had. Nou, Nathan Ake, die eerder afgevallen is. Nou, dan hebben we natuurlijk over Ryan Babel, die afgevallen is bij Oranje. Dani de Wit bij Jong Oranje. Renato Sanchez bij Portugal. Mo Salah, dan wel opgelopen op de bruiloft van zijn broer, dan wel ergens anders. Ja, het is wel wat.
Nou ja, kijk, je noemt hier een rijtje denk ik van 10 spelers. En het is normaal dat er blessures zijn gedurende het seizoen. Alleen ook als je kijkt naar wat voor blessures het zijn. Veel spierblessures zijn ertussen. Ja. Spierblessures en knieblessures. Nou ja, wat alle data laat zien uit onderzoek is dat als je overbelast raakt, dat de kans op een kruisbandblessure dan wel een hamstringblessure, wordt gewoon significant groter. En het is gewoon niet verantwoord om deze wedstrijden op zo'n korte termijn in een al overvol schema te spelen. Ja, dat geeft iedereen in de voetbalwereld aan. Van willen jullie veel voetbal of willen jullie goed voetbal? Want op deze manier krijg je alleen veel voetbal, maar de kwaliteit neemt sterk af en dat zie je ook.
Ja, maar er is ook geen oplossing op dit moment. Dat is het hele vervelende.
De oplossing zou zijn dat de UEFA zegt van oké, weet je...
Geen EK.
geen geld. Even, dus de Nations League, oké, het zit er gewoon niet in. Nee. Maar dat kan niet, want dan valt UEFA om. Dus iedereen is gebonden aan contracten. En dat is puur de reden waarom al deze wedstrijden worden gespeeld. Maar de grote slachtoffers zijn de spelers.
Ja.
Dat is wel een heftig ding.
En ik hoor het u afvragen terwijl u de podcast luistert. Ja, het raakt ons ook, maar wij blijven gewoon doorgaan. Wij moeten elke dag duiden over het voetbal. Ja,
is niet te doen.
Nee, het is eigenlijk niet te doen, maar wij doen het gewoon.
Mondkapje
speciaal
op,
voor jullie. En dan sluiten we gewoon ook af met mooie nieuws. Had je ooit verwacht dat ETO ooit nog met Pogba zou samenspelen?
Ja, alleen met Moesje. Maar dat roep ik al jaren.
Ja, hij is, wat is het, een jaar geleden, iets langer geleden, konden die zijn afscheid aan als profvoetballer. Maar Racing Murcia, en als jullie afvragen waar dat is...
dat is in Spanje.
Heel eigenlijk. Goed, derde divisionist. En daar kan die ploeggenoot worden van Matthias Pogba.
Ik ga niet liegen.
Dat zou een fantastisch...
Ik denk dat Michel Dodeman hierachter zit.
Is dat Murcia?
Dat is toch die Murcia? Volgens mij wel.
Zeker. Ja, goed.
Ik weet het niet zeker.
Nou ja, als we dan toch over legendes hebben in het voetbal. Laat dat rondkomen en laat het er ook rondkomen dat Barnsley een nieuwe aanvaller binnenhaalt. Want Mario Balotelli zou op weg zijn naar Barnsley. De inmiddels nummer 16 van de championship. En ja, dit moet toch gewoon een goed huwelijk worden? Het kan toch niet anders?
Kan bijna niet anders. 2020 bewijst me weer dat
alles
het
kan.
Een absurd jaar is. Ja. Dus dat is lekker om mee af te sluiten.
Goed, dit was de FC Afkikken Daily van woensdag alweer, 18 november 2020. En dan woensdag is natuurlijk eigenlijk kort podcast dag. Maar dat is natuurlijk heel slecht nieuws voor de jongens. Want Excelsior enorm hard getroffen door het coronavirus. Daarom komen de mannen dit keer niet bij elkaar. Deze week geen kort podcast, maar... Mocht je nou een keer de Kort podcast luisteren en denken, ik wil een alternatief hebben, want deze week kan ik niet luisteren naar de drie jongens uit Rotterdam. Ik zou zeggen, luister deze week de podcast van onze vrienden uit Eindhoven. Lennart Timmerman, Guus Peters hadden niemand anders dan Timo Baumgartel op bezoek. En het is een zeer vermakelijk gesprek geworden. Dus ik zou zeggen, luister die de laatste editie van de PSV-podcast. Morgen, dan is het donderdag en dan blikken we terug op Polen-Nederland. Misschien wel met een kater, mocht Nederland zich kwalificeren voor de Final Four. Maar hoe dan ook, morgen zijn we weer gedaan. Tot dan.